Ja, Heer, u bent hoog verheven. Heer, u bent zo groot, zo goed, zo machtig. Heer, zo vol liefde. En Heer, is vreugde bij u. Er is vrede bij u, er is rust bij u. Heer, zo komen we bij u. Heer, wilt u spreken door uw woord. Wilt u spreken tot ons hart. Heer, wilt u dingen openmaken die misschien nog gesloten waren. Heer, zo komen we bij u. In het vertrouwen dat u goed bent. Heer, en dat u zult spreken. In Jezus' naam. Amen. Goedemiddag allemaal.
Goedendag.
Beste mensen, schoonheid zit van buiten. Niet zomaar wat roepen. Eerst even nadenken. Schoonheid zit van buiten, dat weet een kind, zou ik zeggen. Want wat van binnen zit, gedachten, emoties, dat soort dingen, dat kun je helemaal niet zien. Dus daarvoor kun je ook niet zeggen van, nou, dat is mooi. Het is alvast één punt van deze preek, dat je mee kunt nemen naar huis. Nu al iets geleerd. Vanochtend de tweede preek over Hooglied. Het thema is groeiende liefde. En ik wil naar Hooglied kijken met jullie vanuit onze passie voor Jezus. En het vers of de verzen die vanochtend centraal staan, Hooglied 1, vanaf vers 15 tot 17. Je bent zo mooi, vriendin van mij, zegt de bruidegom. Je bent zo mooi, je ogen zijn duiven. En wij moeten er maar op vertrouwen dat dat betekent dat die ogen heel mooi zijn. Je ogen zijn duiven. En dan zegt de bruid terug, wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed, de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn cipressen. We hebben een slaapkamer in de vrije natuur. Hooglied. Het gaat in deze versie, het gaat in dat hele boekje over passie. Over verlangen, verleiding, verliefdheid. Aantrekkingskracht. En dat is best wel opmerkelijk. Dat we in de Bijbel een boek hebben dat helemaal daarover gaat. Niet over liefde als een hoog verheven geestelijk gebeuren. Maar liefde als passie, verlangen. Niet het hoofd en de geest, maar hart en ziel en alle zintuigen. Hooglied is een reeks gedichten die gaat over de liefde tussen man en vrouw of jonge meisje. En daar gaat het over verlangen, aantrekkingskracht, seksualiteit. En dan kun je denken, ja, een beetje flauw dat het dan in deze prekenserie wordt betrokken op de liefde voor Jezus. Een beetje veilig misschien. En kan dat sowieso wel? Klopt dat wel? Kun je die sprong wel maken? Nou ja, dat kan. En ik denk ook dat het heel goed is om te doen. Seksualiteit is een geweldig mooi thema en daar kun je soms ook over preken, ook met het boek Hooglied in de hand. Maar wanneer we Hooglied lezen als onderdeel van de hele Bijbel, van het grote Bijbelse verhaal, ja, dan is het gewoon zo dat in dat Bijbelse verhaal het huwelijk een bepaalde rol speelt. Er ligt een bepaalde rode draad in die Bijbel op. Op pagina 2 van de Bijbel, hangt een beetje van je Bijbel af, maar in Genesis 2 in ieder geval, daar begint het al. Daar lezen we over een huwelijk. En op de laatste bladzijde van je Bijbel opnieuw de bruiloft van het lam. En tussendoor in al die honderden pagina's komt steeds weer dat huwelijk terug als een beeld van de liefde tussen God en mensen. Als een beeld van de verbondsliefde van God voor zijn volk, van de liefde tussen Jezus en de kerk. En in die Bijbelse rode draad is Hooglied ook een hoogtepunt. Hooglied herinnert er ons aan dat die huwelijksliefde niet alleen een zaak is van ja, het geestelijke en verhevene, maar ook van voelen, van passie, van aantrekkingskracht en van schoonheid die van buiten zit. Goed, passie, verliefdheid. Ik heb daar eigenlijk wel een mooie vraag over. Zijn er ook kinderen bij ons in de dienst vanochtend? Volgens mij wel. Laat eens horen. Zijn er kinderen?
Ja.
Hey kinderen, zijn jullie wel eens verliefd geweest? Nee, ja, ik heb een ja. Hey, hoe weet je dat je verliefd bent? Hoe weet je dat? Dat is een moeilijke vraag, hè? Kun je daar een antwoord op verzinnen? Nee. Nee, ging in de eerste dienst ook moeizaam. In de eerste dienst zat Finn hier op de eerste rij, die zei, moet gewoon goed nadenken. Toen zei ik, nou, volgens mij gaat verliefdheid juist over voelen en over passie, Finn. Oh ja. Ik heb me een beetje verdiept de afgelopen week in wat er gebeurt als je verliefd wordt. En niet zozeer bij kinderen, maar bij grote mensen met name. Er wordt vrij veel onderzoek gedaan naar verliefdheid, naar partnerkeuze. En ik heb een overzichtje ergens gelezen van verschillende onderzoeken. Ik denk dat het een beetje die onderzoeken in de Verenigde Staten zijn gedaan, maar het komt vast een beetje overeen met onze samenleving. Hè. Waar gaat je hart sneller van kloppen? Wat is belangrijk bij je partnerkeuze en als je verliefd wordt op een ander? Er komen natuurlijk hele interessante antwoorden uit. Denk je nou, hele treurige antwoorden. Eigenlijk hele deprimerende antwoorden, als ik eerlijk ben. He, zet je maar schrap, want je gaat straks denken van, herken ik mij niet in. Welke criteria zijn bijvoorbeeld voor mannen van belang als ze zeg maar een partner kiezen, als ze verliefd worden ook echt? 3 dingen. Nummer 1. Nou ja, good looks. Hoe ziet die vrouw eruit? Is dat een mooie vrouw? Gewoon het hele plaatje, is iemand knap? Dat is 1. En het tweede, dat is natuurlijk heel wat anders, heeft ze een knap gezicht? Zo zie je, mannen zijn niet alleen maar oppervlakkig. Maar 1 ding hebben ze wel goed door, schoonheid zit van buiten. 3, gezondheid. Is de vrouw daar hier, is dat een gezond iemand? Wat fijn dat mannen zo daarover nadenken. Maar ik vrees dat het een soort verzekering is voor de eerste 2 criteria. Zeg maar, hoe houdbaar is de schoonheid van de vrouw tegenover mij? Ja, interessant hè. Volkomen onverwacht ook. Mannen zijn, wetenschappelijk aangetoond, volkomen oppervlakkig. Maar hoe anders is dat bij de vrouwen? Want wat zijn de criteria die bepalen waar vrouwen verliefd op worden? Als eerste, ambitie. Vrouwen willen een partner hebben met ambitie. Een potentiële stijger op de sociale en ik denk ook financiële ladder. Oh, verfrissend, hè? Niet zo oppervlakkig als die mannen. Het tweede, status. Vrouwen worden verliefd op een man met aanzien, hè? Met status, dus die man, dat moet iemand zijn die al echt iemand is, maar ook de mogelijkheid heeft om nog veel meer te worden. En dan gedeeld op 3, een man moet humor hebben, vriendelijk zijn en eerlijk zijn. Dus al die dingen die als je zou vragen, wat vind je belangrijk in een man, die zeggen ze dan. Maar ja goed, dit onderzoek dat heeft iets dieper gegraven en heeft dus allerlei nare dingen bovengebracht. He, mannen en vrouwen over de boord, die vallen op knap, fit, rijk, ambitieus en als het kan een aangenaam karakter. Ja, zo worden we verliefd. Dat bepaalt onze aantrekkingskracht. Nou, dat is wel erg veel buitenkant, denk ik, hè? En dat gaat natuurlijk niet voor ons op, hè? Ik bedoel, wij zijn christenen, wij zijn beter dan dat. Toch? Als ik kijk bijvoorbeeld naar wie ik ben, dan moet ik vaststellen, mijn vrouw is helemaal niet oppervlakkig geweest in haar partnerkeuze. Ik laat hem even inzinken, hij is heel grappig eigenlijk. Hey, maar hoe zit het dan met onze passie voor Jezus? Onze hooglied-liefde voor Jezus. Hoe moeten we dat voelen? Waardoor wordt dat gestuurd? We weten toch dat we niet op Jezus vallen vanwege status en uiterlijk en dat soort dingen. Toch? Als we de Bijbel goed lezen, dan weten we dat. Maar als je nou eens Jezus zou googlen, op Google Images. Dan krijg je een ander beeld. Kijk maar eens mee op de slide hoe Jezus eruit ziet op Google. Dit zijn drie plaatjes die vrijwel direct opploppen op Google Images wanneer je Jesus googelt. En links zien we een vrolijke hippie, maar dan met een wonderbaarlijk fraai gecoupeerde baard. Fris gewassen lakens om de schouders. Hè, en zijn Jan Veen krullend dansen in de Hans Klokwind. En in het midden, nou ja, dat is een soort Brad Pitt, hè. Een beetje de Amerikaans gedroomde Jezus. En op de beamer zie je het misschien niet zo goed, maar op mijn computerscherm had ik sterk de indruk dat dit een hele blonde man is. Die ze, zeg maar, vanwege, nou ja, ze weten wel dat Jezus niet blond was, dus die hebben ze met Photoshop maar een beetje wat donker ingekleurd. En rechts, nou ja, bachelor number 3, hè, de Caspar David Friedrich Jezus. Een Jezus die zo lijkt weggelopen uit de Duitse romantiek. Zo'n prachtig schilderij. He, hij heeft zojuist een Alp beklommen om dat laatste schaapje te redden. En zijn kleren zijn nog altijd wonderbaarlijk wit. Het slaat natuurlijk nergens op. Maar dit is kennelijk ergens het heersende beeld van hoe Jezus er van ons uit moet zien. Maar als je zou googlen op, wat ik ook gedaan heb, Real Jesus of the real face of Jesus. Kijk, dan krijg je dit plaatje te zien. Want dit is een reconstructie van het uiterlijk van een Joodse man in de eerste eeuw. Op basis van alle gegevens die ze daarover konden vinden. En natuurlijk donkere huid, donker haar, baard, oké, maar kort haar. Mannen droegen helemaal niet lang haar in die tijd. De gezichtsvorm is gereconstrueerd op basis van één of meerdere schedels van Joodse mannen uit die tijd. Nou, en ook dit zegt natuurlijk helemaal niet veel over hoe Jezus eruit ziet of zag, maar het is echt wel een waarschijnlijker plaatje dan die andere drie. Maar wat als ik ze nu eens naast elkaar leg? Hop. Ja, daar komt hij. Ja, wie vinden we dan aantrekkelijker? En hoe komt dat dan? En is dat erg? Nou ja, het is niet zo heel erg aan de ene kant. Wanneer we Jezus afbeelden, willen we dat doen. Hè? Dan, ja, goed, dan wil je natuurlijk recht doen aan wie hij is. En natuurlijk denken we dan aan een knappe man. Hè? En die wetenschappers die dat rechte plaatje hebben gemaakt, die waren daar niet mee bezig. Hè? Die persoon die heeft ook nog een beetje een onnozele oogopslag. En ik vermoed dat ze dat ook nog met opzet hebben gedaan. Maar weet je, dit allemaal, weet je, het brengt toch iets naar boven, iets in ons hart, iets dat niet klopt. Onze verlangens, onze gerichtheid, als toch ja, zondige, onvolkomen mensen. En daar mogen we ons nu dan wel op laten betrappen door de Heilige Geest, maar onze verlangens gaan toch vaak uit naar wat knap is en wat rijk en succesvol. En zonder dat we dat doorhebben, ja, dan gebeurt het ook met ons beeld van Jezus. En dan wordt zo'n plaatje heel raar, onbewust, dat sluimert misschien ergens in ons achterhoofd. En ja, op welke manier sijpelt dat door naar onze gedachten, naar onze verlangens, naar onze gebeden? En ergens leeft er iets in ons hart, misschien van Jezus, ik wil zo graag dat je daar knap en succesvol uitziet. Want dan kan ik makkelijker van je houden. En weet je, als we dat doen, als dat gebeurt, ja, dan poetsen we zo'n groot stuk van het evangelie weg. Zo'n wezenlijk onderdeel van het evangelie is dat Jezus volgens de wereld een grote mislukking was. Ter dood veroordeelde. Jezus, die mislukte profeet, die dacht dat hij God was, die zei dat hij de tempel af wou breken. Ja, die hebben ze gekruisigd. Gekruisigd. Het tegenovergestelde van succes. Gekruisigd. We weten toch hoe gruwelijk dat is, hoe vreselijk dat is. En zelfs bij het kruis, een martelwerktuig, een executieinstrument, slagen wij er nog in om dat tot een romantisch plaatje te verwerken? Hoe is het mogelijk? En zoals ik net kon vragen van, hé, welke twee van die Jezussen heb je liever? Zou je hier kunnen vragen, nou, wat is je favoriete executie-instrument? Welke staat je het meest aan? Links een romantisch kruis bij een prachtige zonsondergang. En rechts een elektrische stoel. Waarom wil je van het kruis iets moois maken? En waarom willen we een Jezus die er knap en indrukwekkend uitziet? Ons natuurlijke gevoel voor bewonderen, voor aantrekkelijk vinden, voor ja, verliefd worden, staat haaks op het evangelie. En we moeten ons voelen, onze passie laten corrigeren. En een poosje terug zag ik een hele oude film waarin dat heel mooi gebeurde. De film Spartacus uit 1957, dat is een hele oude film, de vader van Michael Douglas speelt daar nog Spartacus in. En Spartacus is in die film, of volgens mij ook in de geschiedenis echt gebeurd, zeg maar, een slaaf, een Romeinse slaaf, een gladiatorslaaf die in opstand kwam. En hij leidde een hele succesvolle opstand tegen de Romeinen en allemaal slaven sloten zich bij hem aan. En dat was een, nou, in eerste instantie een vrij groot succes, er werden een paar veldslagen gewonnen. Maar ja, goed, het kan natuurlijk niet goed blijven gaan en die film beweegt tergend langzaam, dit is 1957. Die film beweegt toe naar het moment dat er uiteindelijk een beslissende slag komt, waarin natuurlijk dat leger van Spartacus verslagen wordt met al zijn slaven. Vlak voordat Spartacus, zeg maar op de avond voor die slag, is Spartacus in gesprek met zijn vrouw, Varinia, die zwanger is. En dan zegt Spartacus tegen haar, zelfs als jij naast me ligt, voel ik me soms zo alleen. En dan stel ik mij een slaafgod voor. En dan bid ik om een zoon die in vrijheid geboren zal worden. Dan stel ik mij een slaafgod voor. Het raakt mij zo. En het is natuurlijk voor die film bedacht, maar toch hoe dat neergezet werd al 100 jaar voor Jezus. Dat iemand het verlangen eigenlijk naar Jezus, naar de komst van Jezus op zijn hart heeft. En waarom? Omdat hij kent dezelfde verlangens als wij. Hij kent ook dezelfde eenzaamheid. Hij kent hetzelfde gat in je hart, in je ziel. Een gat dat niet kan worden gevuld door andere mensen. Zelfs niet door een gelukkig huwelijk, door gezonde kinderen, een verlangen naar goddelijke liefde, erkenning, veiligheid, intimiteit. En Spartacus weet, de goden van de Romeinen, oh ja, die zijn sterk. Oh ja, die zijn succesvol. En die Romeinen zelf, oh jongen, die stralen een en al onoverwinnelijkheid uit. En succes en ambitie en seksualiteit en kracht. Dat zijn de Romeinen, dat zijn die legers. En Spartacus beseft, al die mooie dingen, al die kracht, succes. Al die mooie dingen zijn mijn vijand. Ze onderdrukken mij. En ik wil ze niet langer dienen, ik wil niet langer een slaaf zijn. En wat voor Spartacus in die film waar was, is dat nog steeds voor ons. Onze maatschappij heeft nog steeds de wil om ons slaaf te maken van succes, van ambitie, van een onhaalbaar schoonheidsideaal. En onze harten verlangen nog steeds naar dezelfde liefde, erkenning en veiligheid. En de diepe intimiteit die je uiteindelijk alleen bij God zelf kunt vinden. Bij God en bij zijn Zoon, de slaaf God, Jezus Christus. Er is zoveel goedheid bij Jezus. Er is zoveel schoonheid bij Jezus. Zoveel liefde ook. Zoveel kracht en macht. Maar we moeten scherp blijven. In hoe we daarnaar kijken. In hoe we dat zien. En we moeten steeds onszelf weer voorhouden dat we Jezus zien zoals hij echt is. En niet ons eigen ideaalplaatje op hem plakken. Zullen we opnieuw lezen die verzen uit Hooglied 1, vers 15 tot 17. Want wat Hooglied juist zo mooi doet, is richting geven aan onze verlangens, aan onze passie, aan onze aantrekkingskracht. Op een mooie manier, op een goede manier, op een Bijbelse manier. Je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi, je ogen zijn duiven. Ja, wat ben je mooi, mijn lief, wat ben je bekoorlijk. Het groen is ons bed, de balken van ons huis zijn ceders, de binten zijn cipressen. En zo spreekt het hele boek Hooglied eigenlijk op dezelfde manier. Het geeft richting. Op een hele andere manier aan verlangen. Aan liefde. En ik wil hier drie dingen over zeggen. Eerst over schoonheid. Je bent mooi, zeggen ze tegen elkaar. En weet je, als je dit boek Hooglied begint te lezen. In het begin lees je dat meisje was niet mooi. Volgens het heersende schoonheidsideaal. Ze was te bruin, zongebruind vanwege hard werken, misschien eelt op de handen. Dingen die in die cultuur niet mooi zijn. In onze tijd zouden we daarvan zeggen, te dik, te veel haar op de benen, ik zeg maar wat. Ja, doen we toch zo. Maar het gesprek over wat mooi is, is een intiem gesprek. Jij bent mooi omdat ik je mooi vind. Jij bent mooi voor mij. En we bedoelen dan dus niet, ik zeg dat ik je mooi vind omdat je zo'n mooi karakter hebt. En daar gaat het eigenlijk om. Nee, schoonheid zit van buiten. Onze idiote opvattingen over schoonheid, die zitten van binnen. Dit is een liefdesgesprek. En schoonheid is daarin belangrijk. Je bent mooi. Ik geniet van hoe je eruit ziet. En Arjan raakte dit vorige week al aan. Dit is ook hoe Jezus jou benadert. Die lelie tussen de distels. Niet alleen dat hij zegt, ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet weer. Dat is al groots, hè. Maar ook je bent mooi. Ik heb je bedacht en gemaakt. En ik geniet van hoe je eruit ziet. Schoonheid, dat is belangrijk. En het tweede over deze tekst, intimiteit. Het groen is ons bed. De bomen en bladeren zijn de muren en het dak. Het is een slaapkamer in de vrije natuur. En we gaan hier lekker liggen. We ontspannen, we genieten van elkaar. En dit is liefde zoals bij Adam en Eva. Dat mag het ook, dat wil het ook echt oproepen. Ze waren naakt, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Dit is een huwelijk zoals in de hof van Eden in het paradijs. Heb jij je wel eens totaal en volkomen naakt en transparant naar een ander gevoeld? Zonder ook maar een spoor van aarzeling of schaamte. Dat is wat hier beschreven wordt. Ja, een dichterlijk, poëtisch verlangen tussen man en vrouw. En een soort geïdealiseerde versie daarvan. Maar het is belangrijk. Volkomen vertrouwen. Volkomen veiligheid. Alleen nog jij en ik. En dat is genoeg. En al die dingen, dat zoeken we bij elkaar in onze relaties. En dit zoeken we misschien als we verliefd worden bij onze vriend, vriendin, man of vrouw. Maar dit kunnen we elkaar als mensen maar heel soms geven. En sommigen kunnen dat vaker aan elkaar geven, anderen minder vaak. Maar weet je, op vroeger of later, zijn we minder bereikbaar voor elkaar. Of doen we elkaar zelfs pijn. En Jezus zegt, kom maar bij mij. Bij mij kun je werkelijk intiem en kwetsbaar zijn. Naakt, zonder je te schamen. Helemaal eerlijk, zonder te worden afgewezen. Kom bij mij. Vertrouw mij. Vind rust bij mij. Geef jezelf over aan mij. Geniet van mijn aanwezigheid. Ik hou van jou. Schoonheid. Intimiteit. En de derde is veiligheid. Weet je nog hoe ik noemde aan het begin van de preek, wat volgens onderzoek onze aantrekkingskracht en verliefdheid bepaalt. En bij mannen die willen graag een knappe vrouw naast zich. En eigenlijk willen veel mannen denk ik een vrouw naast zich. Waardoor anderen denken, oh zo, die heeft een knappe vrouw. Weet je wel, dat geeft status. En veel vrouwen kijken dus juist naar de status van een man. Wat kan hij me bieden? Ben ik veilig bij hem? Super gechargeerd dus dit natuurlijk, maar het is wel vaak wat gebeurt in onze harten en in ons dagelijks leven. We zoeken status en veiligheid bij onze partners. En Jezus zegt, zoek het bij mij. Je bent veilig bij mij, want ik zorg voor je. Er is geen andere plek, geen andere bestemming, geen ander persoon waar jij meer veiligheid vindt dan bij Jezus. Bij hem is er volmaakte veiligheid, volmaakte rust. En er is ook geen andere status die we zouden moeten willen hebben dan een kind van God te zijn. Dan in Jezus te zijn. In hem zijn we alles, zijn we volkomen, zijn we een nieuwe schepping. Zonder hem proberen we van alles zelf te zijn, zelf te doen, zelf te hebben, maar het lukt niet en we worden er doodmoe van. Lieve mensen, Jezus nodigt je uit. Hij nodigt ons uit om een liefdesrelatie met hem aan te gaan. Wil jij jezelf geven in volkomen ontspanning? Durf je jezelf over te geven aan Jezus en met hem op een plek te komen waar alle oordeel van de wereld wegvalt. Bij hem is het goed, bij hem is er schoonheid, waarheid, liefde. Bij hem is overvloed. En mijn hart verlangt daarnaar. En tegelijk merk ik dat er vaak zoveel nog afgebroken moet worden. Als ik op die plaats wil komen, staat er in mijn hart zoveel overeind dat niet ruimt met die uitnodiging. Ik zie vaak nog zo onzuiver. Mijn blik is zo vertroebeld door wat de wereld voorspiegelt als het mooie, het goede, het krachtige. Maar weet je, ik hoef ook niet eerst perfect te zijn. Ik hoef niet af te zijn. Ik hoef niet klaar te zijn. Ik mag gewoon gaan liggen. Met Jezus, in aanbidding, in volkomen veiligheid, in volkomen acceptatie, in volkomen rust. Amen.